Dit is Ouder en Wijzer. Een podcast van ANBO PCOB over leven tot het laatst. Hoe zorg je dat een goede voorbereiding op het afscheid rust en ruimte geeft om te leven? Ouder en Wijzer. Een serie gesprekken onder leiding van Inge Diepman.
Ik zie haar nog onderuit gaan. Mijn schoonmoeder van begin 80. Mijn zoontje van 3 was bij haar aan het spelen en zijn autootjes hadden zich over de vloer van de woonkamer verspreid. Mijn schoonmoeder kwam uit de keuken de woonkamer binnen en oeps, bam, daar lag ze op de grond, gevallen over een politiewagentje. Nu was ze een vitale 80er en ze viel op een kleed. De schade viel mee, ze was wel bont en blauw, maar we hadden geluk. Wat had het anders kunnen aflopen? Jaarlijks vallen zo'n 1 miljoen 65-plussers in Nederland. En gemiddeld belandt bijna iedere 4,6 minuten een oudere na een val op een spoedeisende hulp. En dat is vaak na een incident in en rond het huis. Per jaar breken zo'n 20.000 mensen hun heup. En dat zijn er zo'n 55 per dag. En een heup breken op oudere leeftijd kan een levensbedreigende situatie opleveren. In 2024 leidde vallen tot meer dan 7000 sterfgevallen. En daarom gaan we er in Ouder en Wijzer over praten. Over welke beslissingen u moet nemen als u in het ziekenhuis terechtkomt. En, heel belangrijk, hoe u een val zo goed mogelijk kunt voorkomen. Ik heet hartelijk welkom Detlef van der Velde, traumachirurg in het Sint-Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, en Rosanne van der Veen, gezondheidswetenschapper, expert valpreventie bij Veiligheid NL. En ik stel voor om eerst het vallen te doen en dan de preventie. He, dan is de noodzaak om aan preventie te doen, denk ik, wel heel duidelijk geworden. Is dat goed wat jullie betreft?
Ja.
Helemaal prima.
Detlef, ik las ergens in de voorbereiding op deze podcast de term heupbreukelingen. Ken jij die term? Gebruik je hem ook?
Nee, die gebruiken wij niet. Nee. Kijk, het verhaal wat je vertelde is gewoon een vitale dame. En die valt, die kan dat waarschijnlijk hebben. Maar sommigen kunnen dat niet hebben. En dat zijn de kwetsbare mensen die bij ons komen vaak.
Hoe kwetsbaar? Welke leeftijd hebben we dan? Alhoewel we kwetsbaar en leeftijd natuurlijk niet altijd aan elkaar moeten koppelen.
Die is lastig, hè? Want je hebt soms de 80-jarige golvende op de kleinkinderen passende ouderen. En je hebt een 80-jarige die heel kwetsbaar is. Meerdere ziektes heeft, Parkinson, dementie. Dan ziet je motorische situatie al heel anders uit.
Ja, en een heupval, een heupbreuk. Dan kan er een nieuwe heup ingezet worden. Soms moet de heup gestabiliseerd worden. Hoe moet ik dat zien in een scala aan problemen die je kunt hebben als ouderen?
Ja, in principe zeg ik altijd, als je oud wordt, hè, dan word je, dat is een glijdende schaal van dat ouder worden. En op een gegeven moment ben je super kwetsbaar en dan val je. En als je bij die val, die je net schetste, ook op een kleedje thuis van staan op de grond, je heup breekt, dan is dit eigenlijk al de uiting van kwetsbaarheid. Nou ja, en dat geeft dan aan dat jouw lichaam ook niet meer zoveel kan hebben.
Maar we zeggen toch wel, ik hoorde zelfs laatst dat een arts tegen mij zegt, een heupbreuk, een val en het is niet meer oké met je heup. Dat is in vergelijking met andere aandoeningen niet zo heel erg.
Ja, nee, die klopt dan helaas helemaal niet. Want wat wij zien is dat toch wel bijna 30%, dus dat zijn 30 van de 100 mensen, die gaan overlijden aan een breuk van de heup.
Dat wordt dus heel erg onderschat.
Ja, heel erg, ja.
En is dat ook voor mensen die al een heup hebben, dus een kunstheup hebben?
Ja, die 25-30%, dat zijn de mensen die all over, zeg maar. Hè. Als je uit een verpleeghuis komt, bijvoorbeeld, is dat getal nog veel hoger. Dus het is van de op de kleinkinderen passende oma en opa tot en met in het verpleeghuis wonende, is all over, zeg maar, 30%. Maar als je uit verpleeghuis komt en super kwetsbaar bent, dan is dit nog hoger. Dan ben je bijna de helft van de mensen die gaan bij ons overlijden.
En krijgt iedereen een nieuwe heup of wordt de heup ook wel eens gestabiliseerd?
In de basis is de operatie van zo'n heupbreuk de beste behandeling. Want dat geeft pijnbestrijding op relatief korte termijn. En je bent redelijk goed mobiel, waardoor je goed verzorgbaar bent. In een aantal gevallen zijn de mensen zo kwetsbaar of is er geen behandelwens meer, zodat we van operatie afzien. En dan kom je in een palliatieve behandeling terecht.
Ja, kun je ons eens meenemen? In jouw wereld, er wordt iemand binnengebracht.
Ja.
Die is gevallen. En dan?
Ja, en dan moeten wij inschatten van wie is dit? Wat is dat voor een mens? Hoe staat hij in het leven? Wat wil hij? Dat zijn dan een paar van die aspecten die wij... daar hebben wij geen informatie over. Dus iemand komt binnen op zijn slechts, zeg maar, net gevallen, iets dramatisch meegemaakt, ambulance of wat dan ook, hoe die bij ons komt, meestal met ambulance. En dan moeten wij inschatten van, nou ja, wie is dit?
Wat is dan precies wat je wil weten, waartoe je uiteindelijk de beslissing neemt, ik ga wel of niet opereren? Want dat is jouw doel.
Ja, nou zijn in basis twee dingen. Eén is, hoe is de gesteldheid van diegene, hè, om de risico's in te schatten? Dat is één. En het tweede is ook wel gewoon de behandelwens. Dat noemen wij bij ons de proactieve zorgplanning. En dat je aangeeft, ik wil... Hè, kijk, dat niet reanimeren, niet IC, dat kent iedereen als behandelwens. Maar als je super kwetsbaar bent, kan het niet opereren van die heup ook één behandelwens zijn. En dat zou je graag willen weten, hoe men daarover nadenkt. Want weet je, rechtsom of linksom, je wordt nooit echt beter. Je verliest altijd iets van functionaliteit. De dood is het ergste, niet beter worden. Maar in de basis, als iemand nog met de rollator loopt in huis, wordt dat een bed 2 patiënt heel vaak. Nee, dus je verliest altijd iets van autonomie, iets van bewegelijkheid, iets van dat.
En merk je dat mensen hierover nagedacht hebben of doen we dat te weinig?
Ja, daarom ben ik altijd blij om dit soort podcasts, dat doen we te weinig. Dat doen we eigenlijk veel te weinig.
Ja, Rozan zit onmiddellijk te knikken. Dat merk jij ook.
Ja, dat merk ik ook, ja. Ja. Ik denk wel echt dat we daar veel meer het gesprek met elkaar over zouden moeten voeren. Ook al is het wel ook, denk ik, een moeilijk onderwerp om over te hebben.
Heb je het er met jouw ouders over? Die zijn in de 80.
Ja, ik heb het er wel met mijn ouders over. Nu weten mijn ouders natuurlijk wat voor werk ik doe. En daar zijn ze heel trots op. En dat maakt misschien dat ze er wat meer open voor staan om het gesprek daarover te voeren. En daar heb ik dan geluk mee. En zij vinden het heel belangrijk om met hun kleinkinderen en met hun kinderen nog van alles te kunnen ondernemen. En zijn ze er heel erg van bewust dat ze daarvoor veel willen bewegen.
Ja, mijn ouders leven ook nog. Ik wil niet onderbreken, maar mijn ouders leven ook nog. Die zijn 90 en 86. Ik kan dat gesprek niet met ze voeren.
Nee.
Die weten ook wat ik doe. Die zijn ook, maar niet te doen.
Nee.
Die gaan zo het thema wisselen. Die vullen daar niet aan toe. Moeilijk is dat dan.
Maar hoe breng je het dan te berden? Ik bedoel, ik neem aan, nu jij zegt, ik ben blij met zo'n podcast, ik ben blij dat ik die boodschap weer over kan brengen, praat erover met elkaar. Nou, er zullen er meer zijn die naar deze podcast luisteren en zeggen, oh ja, ik moet mijn ouders ook op die podcast wijzen, maar ik moet ook dat gesprek aangaan. Maar bij jouw ouders lukt dat dus niet.
Nee, dat lukt echt. Dat is soms, tussen kinderen en de ouders is dat soms lastig en te beladen. Dus daarom denk ik dat een huisarts...
Waarom is het te beladen?
Ja, ik weet niet. Bij mijn ouders is het echt zo, als het vervelende dingen zijn, dan wil je daar liever niet over hebben. Het is ook de generatie, denk ik.
Ja.
Kijk, dat spreken erover. Kijk, ik ben nu 60 en ik denk er ook over na. Wat wil ik allemaal, wat wil ik niet? Dus ik denk dat je de beladenheid ervan af moet halen. Ik denk dat een 20-jarige ook moet nadenken wat hij wil en wat hij niet wil. En als je 40 bent, moet je het ook doen. En als je 50 bent, opnieuw. En elke keer verandert iets in je levensloop, waardoor je mening wat anders wordt of genuanceerder wordt. En ik denk dat dat we dat van elkaar krijgen als maatschappij, dat je ook in de hogere leeftijd beter na kan denken waar je wensen zijn.
Want welke antwoorden moeten wij jou geven als we in het ziekenhuis terechtkomen met een breuk?
Ja, de doelen van je behandeling. Is dat doel pijnbestrijding en mobiliseren? Of is dat doel weer met de kleinkinderen spelen? Of is het doel autonomie behouden? Daarover nadenken.
Maar hoe kan je voor jezelf dan inschatten of je kwetsbaar bent of niet? Want ik neem aan dat jij ook ouderen hebt die op dat moment niet in de war zijn. Die precies weten wat ze willen. Hè, spelen met de kleinkinderen. Maar waarvan, hè, van wie jij zegt, kan dit nog wel, die operatie? Want diegene is te kwetsbaar, er is een risico. Aan elke operatie kleeft een risico.
Ja, klopt. Nou ja, kijk, de meeste mensen die super kwetsbaar gaan worden, die weten dit ook wel, eigenlijk. Kijk, als je nog op je kleinkinderen past, is het echt een ander verhaal dan als je dat niet meer kan. Vaak wil je iets voor jouw familie. Nog niet eens dat je weet wat je voor jezelf wil. Er zit heel veel samenhangen in en afhankelijkheden. En ja, ik kan er niet dood, want mijn dochter kan het niet hebben. Of ja, ik wil nog die kleinkinderen zien. Want die kleinkinderen moeten nog de oma of opa hebben. En vaak is het gewoon dat gesprek van wat wil je nou echt zelf best lastig.
Nou ja, je hebt natuurlijk ook dat kinderen zeggen, ja, moeder of kleinkinderen zeggen, oma was hartstikke vitaal. Hè, als jij inschat dat het misschien een te kwetsbare operatie wordt.
Nou ja, dat vitaal, als je dan daarachter haalt, wat is vitaal, dan valt het van soms nog vies tegen.
Welke vragen stel jij dan?
Nou ja, met name wat deed oma en wat vindt oma of opa belangrijk? Die vraag stel ik altijd. En ik vraag ook altijd, wie in de omgeving is nou een belangrijk persoon? Want soms komen kinderen mee die niet in Utrecht wonen of in Woerden, maar gewoon ver weg en die helemaal niet weten hoe oma dagelijks is. En dan moet ik weten wie dat dan wel weet. En dat kan soms een huisarts zijn, dat kan een specialist ouderen zijn of een buurvrouw.
En op basis waarvan beslis jij dan of je gaat opereren of niet?
Dat beslis ik niet. Dat beslissen wij samen. En dat heet samen beslissen. Nee, dat doen we niet. Dat doe ik niet alleen. Kijk, er zijn zwart-wit dingen. Je hebt iemand die fit is en die van alles doet en die wil geopereerd worden, die wordt geopereerd. Dan heb je iemand die zo slecht is dat de anesthesist zegt, ik ga dat risico nemen, ik keur deze af. Van oudsher was dat zo 2-3% van onze patiënten. Echt heel weinig. Nu opereren we ongeveer 8-12% van onze heupoperaties niet, omdat de mensen de wens aangeven niet geopereerd te worden. En dat is dat grijze gebied waar dat samen beslissen ontzettend belangrijk is. Dus als praten over wat zijn je wensen, wat kan ik bieden? Kijk, als iemand zegt, ik loop met rollator, maar als ik na de operatie wil ik zonder rollator lopen, ja, die gaat hem niet worden. Dus je moet goed uitleggen wat ik kan bieden. En je moet goed weten wat degene van mij verwacht. En dan moet je dat besluitmoment zorgvuldig doen. Dus wat mij betreft moet dat niet binnen op een SEH en heel snel, maar dan moet je de tijd voor nemen.
Maar goed, je hoeft het niet altijd in een samen beslissen proces het met elkaar eens te zijn. Ik kan me ook voorstellen dat je een oudere voor je hebt en die zegt, ja, als je me niet opereert, dan heeft mijn leven ook geen zin meer. Dus je moet me opereren. Terwijl je anesthesist zegt, nee, dat gaan we niet doen.
Ja, als je anesthesist afkeurt, keurt hij af. Dan heeft de patiënt niet meer wat te willen. Dan gaat hij het risico niet nemen, dan schat hij het te serieus in en dan keurt hij af. Dat zit ook buiten mijn samenbesluit ding. Maar als iemand niet afgekeurd wordt, wil per se geopereerd worden, ook al schat ik in dat het slecht is, dan ga ik opereren. Want dat is dan zijn wens.
En dan kan het voorkomen dat je of ziet dat iemand dan binnen 5 dagen komt te overlijden, of dat iemand tot jouw verrassing.
Precies, die twee, dat gebeurt ook. Ja.
Wat maakt nou dat risico dan eigenlijk, Detlef? Want het is narcose. Wat zijn de elementen die je meeneemt om te bepalen dat je het niet wel of niet doet?
Ja, die anesthesisten, met name de hartfunctie. Hè. Als het hart slecht pompt of daar is een soort zodanige hartziekte dat men denkt de narcose niet te kunnen doorstaan, dan keuren ze af. Dus met name dat je wilt het liefst niet iemand die overlijdt op operatietafel. Dat wil niemand.
Nee. Maar goed, als jij niet kunt achterhalen wat de doelen zijn van het leven van iemand die bij jou wordt binnengebracht, op basis waarvan neem je dan de beslissing van wel of niet opereren?
Voorgeschiedenis, gesteldheid, zeg maar de ziektes die iemand heeft. Hè. Als iemand een suikerziekte heeft, Parkinson, dementie en is zeg maar ook enorm mager. Dat zijn allemaal hele slechte tekenen. We doen veel onderzoek naar dit soort dingen. Welke predictiefactoren kan je aannemen? Dus als je een man bent, boven 85, komt uit verpleeghuis, doe je het slecht. Dus dit soort dingen proberen we aan te houden. Daar zit nu in Rotterdam is net een studie, een proefschrift, waar ook allemaal dit soort data geanalyseerd worden om te kijken hoe kan je voorspellen hoe iemand het doet. Nou, dat is alleen maar getal, dus daar gaan we niet op een keuze maken. Maar dat geeft wel een richting aan.
En wat heb je dan iemand te bieden tegen wie je moet zeggen, ik ga u niet opereren? We hebben samen besloten om niet te opereren. Wat is dan de toekomst van zo iemand?
Dan zit je in een palliatief traject. Dan moet je die behandeling zo goed mogelijk uitvoeren. En dat is goede pijnstilling. En comfort bieden. Ook dat proberen we te achterhalen. Er zijn heel weinig mensen die deze niet-operatieve kant overleven. De meesten gaan overlijden. En dat gaat meestal in gemiddeld 7 tot 9 dagen. Dus, nou, maar er zijn ook langlevers. Dat zijn mensen die al bedstoelpatiënten waren. Ja, als je blijft eten en je verandert niet in jouw activiteitsding, dan is dat wat het is. Dus die heb je ook daarbij. Ja.
Dit alles moet je dus overwegen. Ja. En het met elkaar over hebben. Ja. Mocht het geval zijn dat ik in het ziekenhuis terechtkom, klopt, weet dan wat ik wil.
En die palliatieve kant is ook geen slechte kant. Want je maakt iemand niet dood door een operatie. Dus het is echt wel een goede behandeling.
Wat als ik mijn heup breek en in het ziekenhuis terechtkom? Dat is dus een heel realistische vraag om met elkaar te bespreken. Nou, voorkomen dat je valt is natuurlijk de beste optie. Daarover zometeen Rozanne van der Veen in het tweede deel van de podcast. Maar nu eerst onze vaste rubriek.
Als het erop aankomt. Een persoonlijke vraag.
Ja, ik leg jullie 3 vragen voor. Dat doen we in deze podcast aan elke gast. En voor jullie allebei de vraag: welke van de 3 willen jullie beantwoorden? En die 3 vragen zijn: wat wil je tegen je 85-jarige ik zeggen? De 2e vraag is: wat wil je dat niet verloren gaat aan tradities en rituelen rond afscheid nemen? En de 3e vraag, de 3e optie, is: welke gebeurtenis kleurt jouw kijk op de dood? Rozanne.
Ja, ik heb gekozen voor wat zou je 85-jarige ik willen zeggen.
Op hoeveel jaar is dat?
50 jaar.
Wauw.
Ja,
over 50
jaar.
Waarom heb je voor deze vraag gekozen? Dat vind ik een hele mooie, als het nog zo ver ligt.
Mijn ouders die zijn bijna 80 allebei. Enorm betrokken bij mijn zoontje en die maak ik veel mee. Dus toen ik deze vraag las, toen dacht ik, ik ben er eigenlijk best wel voor geïnspireerd door naar mijn ouders te kijken. Mijn ouders hebben mij op best wel een late leeftijd gekregen. 43 was mijn moeder. En ik zie heel erg bij hen dat hun kinderen en kleinkinderen voor hen de motivator zijn om te blijven bewegen, fysiek actief te zijn. Ze hebben hun hele leven enorm van reizen gehouden en dat is voor hen een enorme motivator. En daar ben ik zo door impressed eigenlijk dat zij op deze leeftijd dit nog kunnen. Dat vind ik echt heel bijzonder. Dat zou ik mee willen nemen naar wanneer ik ook die leeftijd heb. En tegen mezelf willen zeggen, blijf bewegen. Omdat ik denk dat als je blijft bewegen, dat je dan toch zoveel mogelijk kan blijven doen wat je zou willen. En dan hoop je natuurlijk dat je er op die leeftijd ook nog zo fit en vitaal bij zit. Maar ook wanneer dat toch al wel achteruit gaat, zou ik nog steeds tegen mezelf willen blijven zeggen, blijf bewegen. Kijk wat je dan alsnog zou kunnen doen. Ook al is het misschien, zijn het veel kleinere stapjes. Maar als het kan, probeer dan iets te doen om in beweging te blijven.
Detlef? Welke vraag wil jij beantwoorden?
Ja, voor mij was de vraag met gebeurtenis heb jouw kijk op de dood gekleurd. Kijk, ik ben van school afgegaan en daarna op een gegeven moment dacht ik ga geneeskunde doen. Dat was nog in Duitsland. Toen moest ik daar een stage lopen, althans een stage op een verpleegafdeling. En dat was in Bonn op een oncologische afdeling. En op een gegeven moment werd ik gevraagd om, als waakmaatje hadden ze studenten gevraagd om dan bij mensen die overlijden op de oncologieafdeling, dat je die nacht of de fase bij diegene blijft. En dat heb ik dus een aantal jaren gedaan. En wat je dan opvalt is dat als je naast iemand zit die je helemaal niet kent, je bent student, 4, 25 jaar, dan gaat het gesprek over het leven. Er komt van alles langs, zonder enige rem. Omdat diegene iets kwijt wil als die dat kan. Of omdat überhaupt het gesprek leuk is. En dat heb ik zo als intens en diep ervaren als jong mens. Dat ik dacht, hoe kan dat nou dat je als je in die fase komt, dat je dan zo open zulke gesprekken voert en hoe dat gaat. En dat zie ik nu ook in mijn praktijk ook terug. Hè? Als je over die samen beslissen en je moet even vertellen, ja, als u niet geopereerd wordt, gaat u dood. En dan komt die machine. Dan gaat van alles naar buiten komen. En als je dan daarnaast zit en de tijd neemt, dan zijn dat hele, hele waardevolle gesprekken.
Maar zegt daarmee ook dat je daardoor minder bang bent voor de dood? Of zeg je daarmee de dood zorgt, de naderende dood zorgt voor intensieve gesprekken, ja, die alleen dan blijkbaar op dat moment plaatsvinden?
Nou ja, ik denk dat mij raakt dat mensen zo open zijn dan.
Ja.
Dat raakt me enorm. En als je dan een luisterend oor hebt, dan kan je daar ook nog iets van troost geven, denk ik. En soms hoef je ook helemaal niks te zeggen, alleen maar te luisteren. En nou ja, ja, ik denk dat je dat een opener mens maakt.
De gast in Ouder en Wijzer, Detlef van der Velde, traumachirurg, en Rozan van der Veen, gezondheidswetenschapper, expert valpreventie bij Veiligheid NL. En daar gaan we het nu over hebben, valpreventie. Want die val zorgt ervoor dat je in het ziekenhuis belandt. En soms is die te voorkomen, maar dan moet je wel weten wat je moet doen en wat er mis kan gaan. Rozan, jij bent expert op dit gebied, valpreventie. Adviseert vanuit Veiligheid NL onder andere gemeenten. Daar komen we zo op. Maar heel even, ik hoor de term valpreventie heel vaak, en fractuurpreventie.
Ja, bij fractuurpreventie denk je soms aan andere elementen. Bijvoorbeeld een heupairbag wordt wel vaak genoemd, hè. Die je opblaast wanneer je de grond raakt. Daarmee wordt dan een fractuur voorkomen van de heup. Maar valpreventie richt zich echt op verschillende risicofactoren. Nou ja, bij jezelf, hè, factoren die met je lijf bijvoorbeeld te maken hebben. En factoren om je heen, bijvoorbeeld in je huis.
Je bent expert valpreventie, maar wat ik begrepen heb van jou is dat je eigenlijk niet zoveel hebt met het woord valpreventie of het gebruik van dat woord. Je begint ook gelijk nee te schudden. Waarom?
Ja, klopt. Het is gewoon eigenlijk niet echt een lekkere term. Ik merk ook dat die nooit echt aanslaat als je met mensen daarover praat. Want men doet het denk ik niet in het leven voor valpreventie. Nee, men doet het in het leven om fit en vitaal te zijn.
Omdat, en niet bij deadlift direct te
precies,
komen.
Ja, precies. Om dat te doen wat je nog graag wil blijven doen. En daarom praat ik eigenlijk veel liever over fit en vitaal zijn. Over dat wat je graag nog wilt kunnen doen in het leven. En wat heb je daarvoor nodig? En dan kun je van alles in dat scala aan wat je dan kan doen. Dat noemen we dan wel valpreventie, maar
het is ook een woord wat mij als ouderen niet aanspreekt. Laat ik het zo zeggen. Je denkt, nou, dit is niet voor mij.
Nee,
dus misschien
precies.
Ook zo'n effect heeft.
Ja, klopt. Dus daarom praat ik veel liever over wat wil je nog graag kunnen doen? Wat helpt jou? En daarvoor hebben we dan veel kennis in huis.
Ja, want wat je wil weten is of je een valrisico hebt.
Ja.
Ik denk, jullie zeiden allebei, jij hebt het er wel met je ouders over. Detlef, jij hebt het er niet met je ouders over. Terwijl jij waarschijnlijk bij je ouders ziet dat er een valrisico is. Maar hoe weet je of je een valrisico hebt?
Ja.
Of je dus aan valpreventie moet doen?
Ja, dat is echt de belangrijke eerste stap eigenlijk. Eerst eens kijken, hoe ziet mijn valrisico er eigenlijk uit? Dat kun je heel makkelijk zelf bekijken, omdat er een online valrisicotest is op www.testjevalrisico.nl. Dat is een test die heel snel inzicht geeft aan je of je een verhoogd valrisico hebt.
Wat vraagt hij dan aan je?
Ben je gevallen? Hoe vaak ben je gevallen? Heb je al problemen met bewegen? Vraagt ook een en ander over medicatiegebruik en over je voeding. En nou, dat is een korte test en die geeft ook al heel snel praktische tips waar je makkelijk zelf mee aan de slag kan gaan. En je kan hem zelf invullen, maar je kan het ook samen met je partner doen of je buurman of buurvrouw. Dat raad ik zelf eigenlijk heel erg aan, want dan hoop je dat je daar misschien met elkaar ook dan over in gesprek raakt en daar eens met elkaar over kan praten.
Ja, ik heb hem even bekeken. Mijn valrisico valt mee.
Oh,
maar het was wel handig om mij die tips even door te nemen. En dat speelgoedautootje van mijn schoonmoeder staat er ook bij, hè?
Ja.
Geen
ja.
rondslingerende zaken. Veel ouderen vallen dus gewoon puur. Je kunt zeggen, het ongeluk zit in een klein hoekje, maar ligt op de grond.
Ja. Ja, het is goed om in je huis eens te kijken. Zijn er veel losliggende spullen, losliggende snoeren? Dan is het goed om die wat op te ruimen. Hoe mijn kleedjes, liggen die los, schuiven die? Dan kun je daar antislipmatten onder plaatsen bijvoorbeeld. Zorg ook voor voldoende ruimte tussen de meubels. Dat je voldoende ruimte hebt om überhaupt te kunnen lopen en te bewegen. Ook elementen als de trap, plekken waar een risico is om te vallen. Nou, zijn er leuningen aan beide kanten van de trap? Of heb ik handgrepen naast de wc of de douche? Dat zijn allemaal elementen die je kan bekijken in je huis.
Ik heb eerder een podcast gepresenteerd over osteoporose. En daar zat een oefentherapeut en die riep eigenlijk bij kans om de 10 minuten... jongens en meiden, geen sloffen aan op de trap.
Nou, dat kan ik heel goed begrijpen. Omdat vaak sloffen niet goed om de voeten sluiten. En ook lang niet altijd genoeg grip hebben. Maar goed, ik vind het heerlijk om op sloffen te lopen thuis. Dus ja, als je dat graag wil doen, doe het vooral. Maar zorg dat je goede sloffen hebt. Het zijn niet altijd de mooiste, maar die sloffen die er zijn. Er zijn sloffen die goed om je voeten heen vormen en die ook een zolder onder hebben die grip geven. Draag die sloffen en draag inderdaad niet sloffen die makkelijk uit kunnen of ja.
Je hebt een valrisicotest, maar je hebt ook een valrisicobeoordeling. Wat is het verschil?
Nou, een valrisicotest is echt een korte test. Die laat zien of je een verhoogd valrisico hebt.
Kun je gewoon zelf doen, of met je buurvrouw,
ja,
of met een vriendin,
dat kun je
of vriend,
zelf doen,
of,
samen
kinderen.
Met iemand anders. Ja, maar als je echt een hoog valrisico hebt, dan is het belangrijk om verder te kijken, wat speelt er bij mij dan allemaal? Wat veroorzaakt dat hoge valrisico? En dan kan er een valrisicobeoordeling gedaan worden. En die kijkt naar 13 risicofactoren. Brengt dat in kaart. En dat doe je samen met een professional. Dat kan samen met de huisarts of de praktijkondersteuner. Het kan ook met de fysiotherapeut of de ergotherapeut, die dat dan in samenwerking met een huisarts doet. En naar aanleiding daarvan krijg je dan ook weer tips en adviezen waarmee aan de slag te gaan.
Het gebeurt wel te weinig, hè, las ik.
Het gebeurt nog niet zoveel als we zouden willen. Maar het is wel belangrijk dat als je ziet dat je een hoog valrisico hebt, om daar dan toch over in gesprek te gaan bij je huisarts. Of als je bij een fysiotherapeut loopt of een ergotherapeut. Ga daar dan over in gesprek. Van, nou, ik wil eigenlijk wel weten waar mijn hoge valrisico vandaan komt.
Dan wordt beoordeeld dat je een hoger valrisico hebt. Wat kun je dan doen? Jullie bij Veiligheid NL en jij specifiek geeft gemeenten advies voor dit. Wat adviseren jullie dan?
Nou, wij geven gemeenten veel tools en tips hoe zij met hun bewoners aan de slag kunnen gaan. Belangrijk is bijvoorbeeld als je een verhoogd valrisico hebt, om een valpreventietraining te doen onder begeleiding van iemand. Dan ga je echt aan de slag met specifieke oefeningen. En je krijgt voorlichting over die valrisicofactoren. En die cursussen die worden georganiseerd door de gemeente. Maar de gemeente is natuurlijk ook heel druk bezig met zijn inwoners bereiken rondom dit onderwerp. Ik ben ook heel blij met zo'n podcast als vandaag, waarbij ik hoop om die bewustwording weer wat bij te brengen. Maar ook gemeenten zelf zijn bezig met het bereiken van hun inwoners. En wij ondersteunen hen daarbij ook. Dus wij maken bijvoorbeeld campagnematerialen die zij kunnen inzetten om hun inwoners te bereiken.
Maar je kan dus kijken of jouw gemeente dit soort cursussen aanbiedt.
Ja. Ja, gemeenten die hebben hier een website voor ingericht. Daarop kan je kijken. Er zijn ook gemeenten die zijn gekoppeld aan die online valrisicotest. Je kunt dan aan het einde van de test je postcode invullen. En als jouw gemeente is gekoppeld met die test, dan word je doorgeleid naar de website van jouw gemeente, waarop dan het aanbod staat. Er worden ook veel vitaliteitsbijeenkomsten georganiseerd door gemeenten. Dus daar kun je naartoe gaan. Daar worden dan testjes gedaan. Het wordt vaak gekoppeld aan een andere leuke activiteit voor senioren. En vaak fysiotherapeuten zijn daar dan bij aanwezig. En die kijken dan samen met jou wat je kan doen.
Want het is een heel scala, hè? Want dan gaat het ook over eten, voeding, medicatie, van alles. Maar wat ik begrijp, want in eerste instantie kan ik me voorstellen dat niet iedereen zin heeft in zo'n cursus, maar dat het over het algemeen hele leuke, gezellige cursus zijn. Dus het sociale component schijnt wel groot te zijn.
Klopt. Ja, na zo'n bijeenkomst waarin je oefeningen gaat doen met elkaar, drink je samen een kopje koffie, klets je met elkaar. En daarin zie je dat dat sociale aspect ook een enorme motivatie is om daar samen mee aan de slag te gaan. Je ziet ook wel dat wanneer zo'n einde van zo'n programma nadert, dat sommigen dan ook heel jammer vinden dat zo'n programma eindigt.
Want dan ben je je groepje kwijt waarmee je leuke dingen deed.
Ja.
En het leverde ook nog wat op.
Ja.
Wordt dat dan voortgezet?
Is,
of?
Ja, maar ja, het mooie is dat je ziet dat daar allerlei leuke initiatieven omheen ontstaan. En gemeenten zijn hier ook actief mee bezig van hoe zorgen we ervoor dat wanneer ze dan klaar zijn met zo'n programma, zij wel verder kunnen gaan. Dus ze kijken dan ook naar ander aanbod in de gemeente waar ze mogelijk als groepje mee verder kunnen gaan. Maar er ontstaan ook wandelgroepjes bijvoorbeeld. Dus daar zijn de gemeenten ook actief mee aan de slag.
Maar goed, je hebt natuurlijk ook de mensen die nooit zo van die sociale groepjes zijn geweest.
Ja.
Ja, die moeten er ook aan als ze een valrisico hebben.
Ja, en dat kan natuurlijk ook, hè? Want je kan ook thuis aan de slag gaan met bewegenoefeningen. Dat kan ook onder begeleiding van een fysiotherapeut die jou daar begeleiding bij geeft, zodat je oefeningen thuis kan doen. Er zijn ook fysiotherapeuten die daar bijvoorbeeld apps voor gebruiken, die je op je telefoon kan downloaden.
En die vullen die apps dan met allerlei oefeningen?
Ja. Oh ja, die vullen de apps met oefeningen. Dus dan kan je thuis die oefeningen bekijken. Die apps sturen je soms ook herinneringen. Proberen je ook te motiveren. Dus als je ook niet zo van
dat Detlef is iets voor je ouders.
Ja. Nou ja, het is wel zo. Een enorm belangrijk element is natuurlijk beweging. Bewegen en sociaal actief blijven. En ik denk als je gezond leven, dat betekent gezond eten en blijft bewegen, dat je valrisico sowieso kleiner wordt.
Ja.
Dat doet mijn moeder dan wel veel, fietsen de deur uit.
Ja, nou dat is al supergoed. Ik hoor nog wel soms te vaak, ja, maar ik ben heel actief, want ik loop en ik fiets. Alleen om je valrisico te verlagen is het wel ook echt belangrijk om kracht- en balansoefeningen te doen. En die mis ik soms nog wel eens. Maar,
en balansoefeningen, is dat dan de bekende oefeningen als je aan het tandenpoetsen bent? Dus proberen om op één been te gaan staan. Of als je aan het koken bent, in die keuken wat oefeningen te doen?
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn oefeningen die je heel makkelijk in je dagelijkse activiteiten kan verwerken. Ben je inderdaad aan het koken? Nou, ga eens als een koorddanser langs het aanrecht lopen, voet voor voet. Of ga eens op je tenen staan en weer terug en doe dat een aantal keren. Je kan ook, als je uit de stoel opstaat, standaard dat 5 of 10 keer achter elkaar doen. Dan train je al je beenspieren. Dus als je denkt, nou ja, valpreventie is sowieso geen leuk woord. Ik vind het allemaal nog een te ver van mijn bedshow. Je kan ook heel klein beginnen en het langzaam uitbouwen, want ja, niemand is hetzelfde. Voor ieder verschilt het hoe die erin staat, wat hij graag wil kunnen doen
en wat
hij
leuk
vindt en wat het lichaam toelaat en wat diegene leuk vindt om te doen. Dus ja, kijk daarnaar. Begin in ieder geval met de valrisicotest om te kijken hoe jouw valrisico is. Doe dat bij voorkeur samen met iemand anders, om dan samen daar ook eens over in gesprek te gaan.
Over dit thema preventie had ik nog één opmerking. Je moet toch wat eerder beginnen namelijk. En je moet eigenlijk, we weten dat vanaf je 40ste je 1-2% spiermassa verliest elk jaar. Dus je moet eigenlijk niet beginnen als je 80 bent. Moet je ook nog doen. Maar je zult eigenlijk het gewoonte al eerder moeten laten starten, zou ik maar zeggen.
Ja, heel goed dat je het zegt, Detlef, want het klopt inderdaad. Want je wil eigenlijk al voorkomen dat je een verhoogd valrisico krijgt. Studies laten ook zien dat je, nou ja, wanneer je veel beweegt, vaak 15 jaar langer zelfstandig kan zijn dan wanneer je dat niet doet. Dus ja, zeker belangrijk om er al eerder mee te beginnen. Maar ook al heb je dat nog niet gedaan, ook op korte termijn heb je al meteen effect. Het is nooit te laat.
Maar ik wou bijna zeggen, deze podcast is voor alle leeftijden.
Ja.
Goed, tot slot de finale boodschap van Detlef en Rozan over heupfracturen, vallen en valpreventie.
Het laatste woord.
Wat wil jij onze luisteraar meegeven, Rozan?
Denk na over hoe jij fit en vitaal wil blijven. Wat wil je graag nog blijven doen? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe kun je daarin ervoor zorgen dat je je valrisico zo laag mogelijk houdt? Wat werkt voor jou? En ga daar met elkaar over in gesprek. En bewegingen is wel het belangrijkste element.
Detlef?
Ja, ik sluit me bij dat gesprek aan. Ik denk dat het belangrijkste in mijn verhaal is... voer gesprekken met je kinderen of kleinkinderen of wie dan ook... om aan te geven wat je wil, waar jouw wensen zijn... hoe je je leven wil leiden en wat daarvoor belangrijk is.
En doe aan, ook al hebben we een hekel aan dat woord... maar doe aan valpreventie, met z'n allen aan valpreventie. Welke leeftijd je ook hebt, heb ik begrepen van jullie. Dank jullie wel, Detlef van der Velde en Rozan van Veen. Het was me groot genoegen om jullie hier bij de AMBO PCOB te mogen ontvangen. U dank voor het luisteren. Heeft u nog vragen, ervaringen, gedachten die u graag wilt delen... Dan kunt u mailen naar contact@ouderenwijzer.nl. Nou, ik zou willen zeggen, eigenlijk afrondend, blijf overeind. Maar goed... Mocht dat niet zo zijn, dan hebben we ook mensen als Detlef... die ons wellicht, als dat het beste is, weer overeind kunnen helpen. En doe die valrisicotest en overleg dus als je een hoog risico hebt... met anderen wat je wilt als je in het ziekenhuis terechtkomt. Ik wens iedereen een prettige dag toe.
Dit was Ouder en Wijzer. Over leven tot het laatst. Een podcast van AMBO PCOB. Wilt u meer weten over de podcast? Kijk dan op ouderenwijzer.nl/podcast.